Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Dan zingen wij van Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Het 12e van 73. Luisteren met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Johannes 5, de versen 24 tot en met 29. En daarna Matthäus 22, de versen 23 tot en met 33. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen van Psalm 121, het 4e vers. De Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. De Heere het zijge in of uit moog gaan en waar ge u heen moog spoeden, zal eeuwig u behoeden. Wij noemden nu Johannes 5, vers 24 tot en met 29, want het gaat over de wederopstanding des vlees en ook het getuigenis. In Matthäus 22, vers 23 tot en met 33 gaat erover. Daarna de 12e artikel en vervolgens het 4e vers van Psalm 121.
Voorwaar, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem, die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft ook Hij de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is. Verwondert u niet daarover, want de uur komt in welke alle die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens. En die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Dan gaan we verder bij Matteüs 22, vers 23. Diezelfde dagen kwamen tot hem de Sadduceeën die zeggen dat er geen opstanding is. En vraagde hem, zeggende, Meester, Mozes heeft gezegd, indien iemand sterft, geen kinderen hebbende, zo zal zijn broeder deszelfs vrouw trouwen en zijn broeder zijn hart verwekken. Nu waren er bij ons 7 broeders, en de eerste, een vrouw getrouwd hebbende, stierf. En terwijl hij geen zaad had, zo liet hij zijn vrouw voor zijn broeder. Desgelijks ook de tweede en de derde tot de 7e toe. Ten laatste na alle is ook de vrouw gestorven. In de opstanding dan, wiens vrouw zal zij wezen van die 7? Want ze hebben haar alle gehad. Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen, Gij dwaalt, niet wetend de schriften, noch de kracht Gods. Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, dan wordt het ten huwelijk uitgegeven. Maar ze zijn als engelen Gods in de hemel. En wat aangaat de opstanding der doden, hebt gij niet gelezen in hetgeen van God uw lieden gesproken is, die daar zegt, Ik ben de God Abrahams, en de God Isaacs, en de God Jacobs. Is God niet een God der doden, maar der levenden? En de scharen dit horende werden verslagen over zijn leer. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders. Van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vlees. En een eeuwig leven. Amen.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 22 En daarvan vraag en antwoord 57. En daar belijden wij met de kerk van de reformatie. Wat troost geeft u de opstanding des vleesjes. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijke lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Tot zover het belijden van de kerk. Vragen we de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heren, wat is dat toch een kostelijke psalm die we samen net gezongen hebben. De Heere zal u steeds gadeslaan. En Heren, geef toch dat we daar ook daadwerkelijk behoefte aan hebben. Want we zijn immers zo kwetsbaar na onze diepe val in Adam. Onderworpen aan de heerschappij van de zonde en de duivel. En daardoor ook onderworpen aan de gevolgen die dat met zich mee heeft gebracht. Onderworpen aan ziekte, aan moeite, aan verdriet en rouw, aan de dood uiteindelijk. En daarom geef toch dat we dat ook beseffen, opdat wij juist ook zulke woorden nodig hebben. Want we zijn allen op reis naar de eeuwigheid. O, u weet dat wij van nature hoogmoedig zijn. We belijden het voor uw aangezicht. En dat wij niet afhankelijk willen zijn, o Heere. Altijd proberen we maar weer rechtop te blijven staan. En daarom knak ons maar als een gekrookt riet. Opdat wij werkelijk gaan beseffen hoe kwetsbaar we zijn, ja, hoe vergankelijk we zijn. Ja, dat wij de verdoemenis verdiend hebben. We hebben net dat ernstige woord van u, o Heere Jezus, samengelezen. Van die tweeërlei opstanding. En Heere, daar is geen ontkomen aan de opstanding uit de doden. Dat zal een ieder van ons meemaken. Maar Heere, we kunnen wel ontkomen aan de verdoemenis. Want dat hebt u zelf gezegd, Heere Jezus. Die mijn woorden hoort en gelooft, die zal in de verdoemenis niet komen. O Heere, wat zou dat toch een wonder zijn. Wanneer wij daadwerkelijk door genade dat wonder mogen beleven van de levendmaking die mijn stem hoort, die zal leven. Doden zullen dat horen. Geestelijk doden, en wij pleiten daar dan ook op. Of gij dat wonder in ons aller leven zou willen geven. Want dan zullen wij ook delen in de troost van de opstanding des vleesjes. En als wij dan ook deze stof behandelen, en velen van ons worden dan herinnerd aan het ontvallen van een geliefde die al in het graf ligt, dan weet u ook wat voor gedachten dat los kan maken bij ons, de wederopstanding des vleesjes. En dan bidden we van u of gij ons wilt laten leiden door uw woord en door uw geest. En sterk ook degene die een geliefde in het graf hebben liggen. Och Heere, geef toch dat wanneer zij geen zekerheid hebben aangaande de troost, geen speelbal zullen zijn van de duivel met allerlei akelige gedachten, maar dat zij de genade mogen krijgen om het in stilheid in uw hand te geven. En als er mogen zijn die een hoop gezaaid hebben, geef dan dat ze erdoor vertroost mogen worden. Als wij belijden de opstanding des vleesjes, dat er straks een eeuwige en een heerlijke toekomst zal zijn voor degenen die ons ontvallen zijn, die in Christus gestorven zijn. En geef dat wij daar ook naar staan mogen in ons leven, dat wij zo ook met ons lichaam om zullen gaan dat gij ons geschonken hebt, want dat lichaam dat is niet waardeloos. U hebt het geschapen als een tempel van de Heilige Geest. En daarom smeken we van u, wij die ons lichaam gemaakt hebben tot een tempel van de duivel. Och, Heere, woon toch in onze harten, in onze lichamen. En leer het ons toch te verstaan, wat de dichter zingt, leer mij, o God, van zaligheden. mijn leven in uw dienst besteden, dat wij ook na mogen gaan, in hoeverre wij dat ook daadwerkelijk mogen beoefenen in ons leven, in ons dagelijks leven, in ons doen en laten, in het gewone leven. Dat hoeft niet altijd in het ambt te zijn, maar in het gewone leven, als moeder, als vader. En dan bidden we u voor de vaders en de moeders in ons midden die geroepen zijn hun kinderen op te voeden. En we bidden u of gij wijsheid wil schenken. En ook voorzichtigheid, eerlijkheid en oprechtheid. En dat ze ook proberen vast te houden aan uw woord. En dat onze kinderen ook gehoorzaam mogen zijn aan hun ouders. En wij bidden u in het bijzonder voor die kinderen die problemen geven, waar de ouders moeite mee hebben om ze bij de kerk te houden. Heere, wilt u toch met uw machtige geest gaan werken in de harten van die jongens en die meisjes. En wij bidden u voor onze huwelijken. Geef dat we ons best zullen doen om op een christelijke wijze ons huwelijk in te richten. En geef liefde onder elkaar. En als er sprake is van een verstoring, dan bidden we smeken van u of gij toch vrede wil scheppen. En of gij toch ootmoed wil geven. Opdat ze voor elkaar, maar ook tegenover u, zondaar mogen worden voor God. Om in die weg vergeving te mogen ontvangen. En in die weg ook herstel te geven. En dan bidden we u voor hen die er alleen voor staan. Of gij hen wilt helpen in het opvoeden van hun kinderen, in de onderhouding die ze nodig hebben, wil gij ze toch omringen met uw trouwe liefdezorg. We bidden u ook voor de alleenstaanden in ons midden. Het zij dat zij door rouw alleen zijn komen te staan, of dat ze nog steeds geen levenspartner hebben. Ontfermt u zich over hen als ze zich eenzaam voelen en kwetsbaar, en wilt gij hen sterken en hun metgezel zijn. Heere, gedenk aan die een zorgenkind aan hen toevertrouwd hebben. Wilt gij hen sterken en vertroosten met de belofte van het genadeverbond. Heere, wij bidden u of gij uw zegen wilt geven over al het ambtelijk werk. De broeders die op huisbezoek gaan, wil ze wijsheid geven en ondersteuning en goede gesprekken. En ons die catechisatie moeten geven, help ons toch. Geef dat onze jongeren trouw mogen zijn. En zegen dat werk. Werk van de zondenschool en van de verenigingen. Heere, gedenk onze organisten. Wil ze ook zegenen en helpen bij het begeleiden van de samenzang. Onze kosters. Heere, gedenk allen die in uw dienst staan. Allen die zich geroepen weten om ook in uw koninkrijk te arbeiden. Sterk uw dienstknechten wereldwijd, in het bijzonder ook onder de Joden, zegen die arbeid. We dragen onze overheid aan u op. Wilt gij met onze burgemeester zijn? Sterk en troost hem en help hem ook in zijn werk, samen met de gemeenteraad. Heere, wilt gij ook met onze landelijke regering zijn en ons koninklijk huis? Ontfermt u zich over hen en zegen hen. Wees met deze wereld en ontfermt u zich over haar. Scheld de duivel dat er geen vat op ons zal krijgen en help uw dienstknecht. En dat vragen wij u eerbiedig in de vergeving van al onze ongerechtigheden. Om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij die oudtestamentische psalm die ook Petrus aanhaalt om te bewijzen dat de Heere Jezus opgewekt is uit de doden, en wel psalm 16, de versen 3, 5 en 6. En de Heere zegene u en uw gaven. 3, 5 en 6 van psalm 16. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 45 vers 7. En dat zal gebeuren wanneer Gods kind bij de wederopstanding des vleesjes een heerlijk lichaam zal krijgen. Dan staat er in het zevende vers: straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet die haar verzelt, u vrolijk tegemoet. Zij zullen blij geleid met lofgezangen, de vreugdevoen die afstraalt van haar wangen, tot zij daar elk gewaagd van hare lof ter bruiloft treedt in het koninklijke hof. Het zevende van Psalm 45. Zo, zei de fysiotherapeut tegen een oud kind van God die net een heupoperatie achter de rug had gehad en van plan was om haar voor het eerst te helpen om weer wat op de been te komen. Het beste zit er voor u op, niet waar, mevrouw? En ze kijkt omhoog naar de fysiotherapeut en ze zegt: nee, meneer, maar het beste moet nog komen. Namelijk de wederopstanding des vleesjes. En daar willen we naar luisteren, gemeente. En we schrijven boven de prediking de lichamelijke opstanding uit de doden. Drie gedachten. De opstanding van ons lichaam beleden. Ten tweede, de waarde van ons lichaam vastgesteld. En ten derde, de toekomst van ons lichaam voorgesteld. De lichamelijke opstanding uit de doden. De opstanding van ons lichaam beleden. De waarde van ons lichaam vastgesteld. En de toekomst van ons lichaam verzekerd. Gemeente, jongens en meisjes, hoe denken jullie erover? Waarover, dominee? Nou, als je een keer naar het kerkhof toe gaat en je ziet dan al die stenen liggen, geloof je dan ook daadwerkelijk dat die stenen open zullen breken en dat de lichamen er weer uit zullen oprijzen? Gelooft u ook daadwerkelijk dat mensen die verdronken zijn op zee, dat ze weer terug zullen komen? Christenen die bijvoorbeeld door wilde dieren opgevreten zijn, dat zij weer een nieuw lichaam zullen krijgen. Je voelt wel aan dat dat niet iets is van het verstand. En ik kan jullie en u deze middag daar natuurlijk ook niet van overtuigen dat dat werkelijk zo is. Dat is een geloofszaak. Ik kom daar straks ook nog op terug. Maar het zit wel diep in ons. Wat, dominee? Nou, het hiernamaals. Echt waar, de grootste atheïst worstelt er soms mee om dat voortdurend maar te ontkennen. En als je de levensbeschrijving van Nietzsche leest, die aan het eind van zijn leven helemaal krankzinnig is geworden, een grote godlogenaar, maar in wanhopige angst is overleden, dan kun je daaruit concluderen dat ook zelfs de grootste godlogenaar er geen raad mee wist. Wat komt er hierna? Onze vaderen, de Germanen, jongens en meisjes, dat weten jullie wel, die gaven een doden gereedschap mee. Die kun je nu nog opgraven onder de hunebedden in Drenthe. En waar deden ze dat voor? Dat deden ze natuurlijk omdat zij geloofden dat hun doden naar een andere wereld zouden gaan en dat ze dan gereedschap nodig hadden om daar weer verder voort te leven. Hoe komt dat eigenlijk dat dat diep ingebakken zit bij ons mensen? Dat komt omdat jij en ik iets in ons hebben dat onsterfelijk is. En wat is dat, jongens en meisjes? Dat weten jullie wel. Dat is je ziel. En we hebben bij verschillende sterfbedden gestaan in het midden van de gemeente. En dan merk je dat de omstanders in de eerste plaats, maar zeker degene die sterven moet, dat die ziel niet sterven kan. En dat is ook zo. Dat die ziel geschapen is voor de eeuwigheid. En dat er allerlei gedachten naar boven komen over het hiernamaals. Hoe weten wij dat? Is dat een kwestie van ingeschapen godskennis? Nu als we het daarvan moeten hebben na onze zondevalgemeente, dan weten we maar heel veel vaagheden omtrent het hiernamaals. Maar wij weten dat uit de Bijbel. En onze catechismus beleidt het dan ook als het gaat om het moment van sterven, wat er dan gebeurt. Dan zegt de catechismus in het eerste stukje van het antwoord dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Dus dat gebeurt er, jongens en meisjes, wanneer die ziel het lichaam verlaat. Zoals je een fles laat leeglopen en het water over de aarde gaat en een lege fles achterblijft. Zo is het ook wanneer een mens sterft. Dat die ziel dan het lichaam verlaat. En als het dan gaat om de ziel van Gods kinderen, dan beleidt de catechismus dat die van stonde aan tot Christus haar hoofd wordt opgenomen. En we kennen verschillende Bijbelgedeelten die dat ook duidelijk beleiden. Denk aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. In Lucas 16 dan lezen wij dat als Lazarus sterft, dat de engelen zijn ziel dragen in de schoot van Abraham. Terstond. En we lezen ook de andere werkelijkheid, dat de rijke man zijn ogen opslaat in de hel. Een ontzaglijke werkelijkheid. En als de moordenaar vlak voor zijn sterven bidt tot de Heere Jezus, Heere, gedenk mijner, dan zegt de Heere Jezus tegen hem: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dat bedoelde de Heere Jezus nog eventjes. En dan zul je straks ook de laatste adem uitblazen en dan zul je met mij in het paradijs zijn. En Paulus beleidt het in Filippenzen 1, ik wenste wel ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Dat is mij verreweg het beste. Die ziel, denk je daar wel eens aan, mijn jongen, mijn meisje, dat die onsterfelijk is voor de nimmer eindigende eeuwigheid geschapen. Ziel verloren is al verloren. Ziel behouden is al behouden. En dat die ziel dan van Gods kinderen gelijk in de hemel der hemelen is. In de hemel der heerlijkheid. Maar straks ook weer verenigd zal worden met dat lichaam dat inmiddels begraven is of verdronken is. Of in welke zin ook. Dat lichaam dat achtergelaten wordt, waarvan Job zegt in Job 19... dat God zal waken over het stof en ten laatste zal opstaan over dat stof en dat stof weer uit de aarde zal roepen als een groot wonder. En we hebben daarvan gezongen in Psalm 16 dat God zijn heilige in het graf niet zal verlaten. Dat is een wonder. Dat God waakt over dat stof. En de opwekkingen in het Oude Testament getuigen ervan. Ik denk aan 1 Koningen 17 vers 22. Waar het gaat over de opwekking van het zoontje van de weduwe van Sarfat door Elia. En ik denk aan 2 Koningen 4 vers 34 waar het gaat over de opwekking van het zoontje van de Tsunamitische door Elisa. En we kunnen ook denken aan de lichamelijke opnames van Henoch, pas over gepreekt, nietwaar, en van Elia. Maar daarbovenuit stijgt toch wel het getuigenis van het Nieuwe Testament, de opwekkingen van de jongeling van Naïn die nog maar zo pas overleden was, waarvan de moeder bezig was om met een lange stoet te gaan naar de begraafplaats, en dat de koning van het leven haar pad kruist en haar jongen opwekt. Denk aan Jairus, de overste van de synagoge, wiens dochtertje wordt opgewekt. Daar hebben wij bijzondere herinneringen aan die geschiedenis. En denk ook aan Lazarus. Dat staat er in de Statenvertaling, hij riekt al, en dat betekent dat de doodslucht al te ruiken was. En ook aan die geschiedenis hebben we bijzondere herinneringen. Dat de Heere Jezus dan roept, Lazarus, kom uit! En daar kwam hij uit met de doeken nog aan zijn lichaam. Maar vooral ook de opstanding van de Heere Jezus zelf, die in 1 Korinthe 15 vers 20 genoemd wordt, de eersteling van degene die opgewekt worden uit de doden, van tussen de doden. De eersteling, dat betekent het eerste deel van die grote oogst van al Gods kinderen die straks ook op zullen staan uit hun graven. Gemeente, laat dat eens op je inwerken, want dat raakt ons allemaal. Jongens en meisjes, voel maar eens aan je hand. Voel maar eens eventjes. Dat je een lichaam hebt. Voel je het? Bert, je voelt het, hè? Dat je een lichaam hebt. Begrijp je? Kijk, gemeente, en daar moeten we ons van bewust zijn. Want daar gaat wat mee gebeuren met dat lichaam. En dan hebben we samen zo'n ernstig woord gelezen uit Johannes 5. De Heer Jezus, hij zegt, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft, hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. En dan komt het, voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des levenden Gods, de Zoon van God, en die ze gehoord hebben zullen leven. Misschien hebt u het ook wel eens meegemaakt tijdens een begrafenis, dat mensen tegen een kist aan gingen praten. Moet je nooit doen hoor, echt niet. Dat is dwaasheid. Maar er is er één die dat kan, en dat staat hier, dat die tegen een dode kan zeggen, leef! En dan gaat het hier in de eerste instantie in vers 25 om de geestelijke opwekking. Want we liggen allemaal in onze doodstaat, geliefden. Geestelijk dood, geestelijk ongevoelig. En dat de Heere toch gaat spreken tot die geestelijk doden. En die mijn woord zullen horen. Ja, maar zo'n dode in de kist, die hoort toch het woord niet. En zo'n dode in de gemeente van Barendrecht, die hoort toch het woord niet. Nou, dat is ook zo. Maar als de Zoon van God gaat spreken, dan gebeurt het. Want er staat, de doden zullen horen de stem des Zoons Gods. En die ze gehoord hebben, zullen leven. En in het verlengde daarvan gaat de Heer Jezus dan preken over de tweeërlei opstanding. En dat is ook een ontzaglijke werkelijkheid, gemeente, een tweeërlei opstanding. Dan zegt hij het ook, verwondert het u niet, want de ure komt in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En met de graven bedoelt hij natuurlijk ook gewoon allen die dus gestorven zijn, ook in de zee en ook als ze door een dier opgevreten zijn, dat ze zijn stem zullen horen. En wat gebeurt er dan? Dan zullen zij uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens. Daar gaat het in onze catechismus over. En die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. En de Heilige Schrift bedoelt met het goede heel eenvoudig dit, gemeente: het geloof in Christus. Dus die in de Zoon geloofd hebben, die worden niet veroordeeld wanneer de opstanding des vleesjes plaats zal vinden tot verdoemenis. Maar wie het kwade gedaan hebben, dus die de Zoon verworpen hebben, die zullen opstaan tot verdoemenis. En zeker in Matteüs 25, wanneer het gaat over die laatste dag bij de wederkomst van Christus, dan wordt het concreet gemaakt. Dan wordt er gevraagd: en hebt u wel eens een gevangene bezocht? En hebt u wel eens een naakte gekleed? En hebt u wel eens een hongerige gevoed? Dan wordt het concreet gemaakt, maar wel als vrucht van het ware geloof, gemeente. En die zullen opstaan tot het eeuwige leven. En daarom moeten we ons, daarom moet ik u vanavond waarschuwen, gemeente, voor die ontzaglijke werkelijkheid, dat ook je lichaam dus op zal staan tot verdoemenis wanneer wij Christus aan deze zijde van het graf niet hebben leren kennen als onze persoonlijke borg en zaligmaker. Hoor je het? Ik heb je gewaarschuwd namens mijn zender. Je kunt vroom en godsdienstig zijn en van alles en nog wat hebben of menen te hebben, maar wanneer je niet afgesneden bent van de eerste Adam en ingelijfd in Christus, dan zal die opstanding een ontzaglijke werkelijkheid voor je zijn. En aan de andere kant, wanneer je door genade als een arme zondaar Christus hebt leren kennen, dan zal dat een heerlijke opstanding zijn. Geloof je dat? Jongens en meisjes, als je nou van de week even tijd hebt, dan moet je eens naar het kerkhof fietsen. En dan moet je gewoon eens nadenken over deze preek. Jonge mensen, geloof je dat? Ik kan je natuurlijk niet overtuigen. Maar ik wil je wel waarschuwen voor het ongeloof. Want het ongeloof beledigt God. Zou God dat niet kunnen? Al die miljarden mensen opwekken uit de doden? God die uit het niet de hemel en de aarde heeft geschapen? God die sprak en zei: licht, en er was licht. Denk erom, beledigt God niet door te zeggen: dat geloof ik allemaal niet hoor, ik vind dat wel zo'n fantasie. Beledig God niet. Aanvaard het. Stop eens met dat ja maar. Door te zeggen: ja maar mijn verstand zegt dat dat gewoon niet kan, dominee. Ik weet ook wel dat ik je niet kan overtuigen, maar wel ervan getuigen. Ik weet nog goed dat mijn eerste vrouw stierf. Het was 10:30 op dinsdagavond. En toen om 12:30, toen fietste ik terug naar Barendrecht. En dat de duivel op mijn nek sprong. En dat de duivel me inwierp: dood is dood. Nu is het afgelopen met je vrouw. Nu zal ze straks begraven worden. Er is geen toekomst. Er is geen eeuwig leven. Er is geen wederopstanding des vleesjes. En ik riep: o God, help me toch. Kom mijn ongelovigheid te hulp. En de Heere sprak met kracht: God is niet een God der doden, maar een God der levenden. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En toen mocht ik door het geloof de duivel wegjagen met deze woorden: dat het gaat om mensen die duidelijk te identificeren zijn. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Daarom, het is echt zo, jonge mensen. Een tweede getuigenis, vertel het jullie ook. Dat was toen ik daarna begon te tobben met mijn rug. En ik erg bang was voor de dood. En er werd een foto gemaakt. En ik moest wachten in de wachtkamer. En ik weet nog goed dat deze woorden naar me toe kwamen. Zo ons aardse huis, deze tabernakels, afgebroken wordt. Bij een gebouw bij God in de hemelen. En dat mocht ik voor een ogenblik geloven, die waarheid. En toen kreeg ik de uitslag, slijtage, niks aan te doen. Nou ja, dat geeft niet. Moet je gewoon je leven op aanpassen. Maar ik kwam thuis en mijn vrouw die zei, en? En toen zei ik, ik krijg een nieuwe rug. Oh ja, hoezo dan? Straks in de wederopstanding des vleesjes. En daarom, jonge mensen, het is echt waar hoor. Er is een opstanding des vleesjes. Een opstanding van je lichaam. Een tweeërlei opstanding. En je kunt aan de verdoemenis ontkomen. Niet aan die opstanding uit de doden. Daar ontkomt niemand aan. Maar je kunt wel aan de verdoemenis ontkomen. Daarom vliegt de toekomende toorn. Want het lichaam heeft namelijk waarde. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De waarde van het lichaam. Ik geloof in de wederopstanding des vleesjes. En daaruit blijkt dat je lichaam dus belangrijk is. En op dat punt hebben we te maken met twee uitersten. De ene uiterste, dat is die stroming die het lichaam minacht. En kijk uit, dat kan heel dichtbij komen, want dat kan ook in onze kring soms zo benadrukt worden dat het gaat om het geestelijke. En niet om het lichamelijke. Omdat dat lichaam uiteindelijk toch straks tot ontbinding over zal gaan. Maar dat is niet Bijbels, gemeente. Dat komt uit de Griekse filosofie. De Grieken die zeggen dat lichaam van mij, dat is als een gevangenis. En daar zit die kostelijke ziel in. Dat zeggen de Grieken. En een gevangenis is niet prettig. Je kunt het liefste maar van die gevangenis af zijn. En zo wordt er ook geredeneerd. En er wordt dan ook gezegd dat de dood een bevrijding is. Dat die ziel dan niet langer meer in de gevangenis van het lichaam zich bevindt. Dat lichaam dat onderhevig is aan allerlei gebreken en allerlei behoeften. En altijd maar op jacht is. Gelukkig ben je dan van dat lastige, moeilijke lichaam af. En dan is je ziel bevrijd en dan gaat je ziel naar de goden. Zo redeneren de Grieken. En er zijn in de kerk ook dwaalleraars geweest die gedachten hebben geopperd over het lichaam van de Heer Jezus. Omdat ze dat maar absurd vonden dat de Heer Jezus ook een menselijk lichaam zou hebben gehad. En zij beweerden dan dat de Heer Jezus een schijnlichaam had. Maar als dat zo zou geweest zijn, dan zouden wij niet naar lichaam en ziel zalig kunnen worden. En niet naar lichaam en ziel gekocht kunnen worden. Alsof dat lichaam iets zondigs is. Een andere uiterste, dat is juist de overwaardering van het lichaam. En dat zien we vooral vandaag aan de dag. De zogenaamde lichaamscultus. En misschien bent u daar ook wel mee bezig. Waarmee, dominee? Nou, met je lichaam. Dat is in vandaag aan de dag. Om bezig te zijn met gezondheid. Gezonde voeding. En daar druk mee te zijn. Allerlei kookboeken die daarop gericht zijn. Bezig zijn met fitness. Om je lichaam fit te houden. In goede conditie te houden. En te letten op de gaafheid van je lichaam. Dat je slank genoeg bent en dat je huid gaaf blijft. En allerlei middelen daarvoor gebruikt natuurlijk, make-up bijvoorbeeld. Om zo de ouderdomsverschijnselen een klein beetje weg te gaan werken. Bepaalde kleding aantrekken, zodat het lichaam duidelijk geprofileerd wordt. Het moet natuurlijk wel echt een sportlichaam zijn. En zoveel mogelijk werken aan een zogenaamde eeuwige jeugd. Daar doen wij toch niet aan mee, gemeente? Wees eens eerlijk. Pas op hoor, want je kunt zo ontzaggelijk veel tijd aan je lichaam besteden, dat je eerlijk moet zijn van het minimale doe ik eigenlijk aan mijn kostelijke ziel. Kijk, en dat zijn twee uitersten. Het ene uiterste is dat dat lichaam verwaarloosd wordt, want ik zeg echt niet dat je niet op je gezondheid mag letten. Natuurlijk niet, dat snappen jullie wel. En aan de andere kant dat overaccentueren van het lichamelijke. En nu het Bijbels licht daarover. Ik geloof in de wederopstanding des vleeses, het lichaam. Want tussen deze twee uitersten wijs ik u een uitnemende weg. Namelijk dat de Bijbel ons lichaam noemt een tempel van de Heilige Geest. De Heere heeft je lichaam zo geschapen dat hij zegt dat is voor mij een tempel, daar ga ik wonen. En dat weten wij uit de oudheid, dat mensen ontzettend veel geld besteden aan een tempel. En een tempel was dikwijls een heel kostbaar gebouw. En zo is het ook met je lichaam. Ja, maar dominee, wij zijn toch in zonde gevallen. En toen is er toch een ander in die tempel gekomen. Jazeker, de duivel. Helaas. En de zonde. Maar dat wil niet zeggen dat God daarom afstand neemt van dat gebouw. Wij waren een keer met een aantal studiegenoten in Haarlem. En toen liepen we langs de oude christelijke gereformeerde kerk. Een prachtige kerk die niet meer in gebruik was voor de christelijke gereformeerden daar. En toen zei onze medestudent die daar als dominee bevestigd was. Kijk, dat is de oude christelijke gereformeerde kerk. Maar boven de deur stond een heel groot bord. Namelijk dat het een slijterij was geworden. De binnenkant van de kerk was omgebouwd in een grote winkel. Maar toch uit de verte zei je altijd, kijk, dat is een godsgebouw. Kijk, en zo is het ook met jouw lichaam. En daarom is het zo van belang om daarover na te denken in het licht van de wederopstanding des vleeses. Want je bent verantwoordelijk wat je met je lichaam doet. Verstaan wij het? Wat Paulus zegt, het zij dat gij eet, het zij dat gij drinkt. Doe het alles ter ere Gods. Wat doe je met je ogen? Met je oren en met je handen en met je voeten? Ik hoop dat deze preek je bewust gaat maken dat jouw lichaam niet van jezelf is. Maar dat ze de Heere toebehoort. En dat je je lichaam prijs hebt gegeven aan de zonde en de ongerechtigheid. Dat je daaraan ontdekt wordt. En dat je gaat verstaan. Leer, o God van zaligheden, mijn lichaam in uw dienst te besteden. Dat je lichaam er echt toe doet. En dat als de Heere in je leven komt, dat er dan ook een hartelijke begeerte in je hart geboren wordt om met je lichaam in zijn dienst te mogen staan. Paulus die waarschuwt er ook voor, die zegt: laten je leden van je lichaam geen wapenen zijn van ongerechtigheid, maar van gerechtigheid. Dat als je van de week huisbezoek krijgt, dat je niet met je lichaam gaat spreken terwijl je misschien je mond houdt. En dat je lichaam een wapen wordt van ongerechtigheid om de roepstem af te ketsen. Dat kan, dat gebeurt, dat weten we. En dat je je lichaam gebruikt om de duivel zijn zin te doen. En de zonde en de ongerechtigheid. Laat je waarschuwen. Dat kostelijke lichaam, die gave die je gekregen hebt van de Heere. Maar laten je leden mogen zijn wapenen der gerechtigheid. Zodat je door de werking van de Heilige Geest weer tot die bestemming gebracht mag worden. Namelijk dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Want zo heeft je lichaam ook toekomst. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. De toekomst van ons lichaam. Want dan zegt onze catechismus zo treffend: maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijke lichaam van Christus gelijkvormig worden. Wat gebeurt er dan met dat lichaam dat op zal staan bij de wederopstanding des vleeses? Ik wil een paar aspecten naar voren brengen, gemeente. Op grond van Gods woord uiteraard. En dan heb ik het over die heerlijke wederopstanding des vleesjes van Gods kinderen, want daar gaat het in onze catechismus over, als een machtige belijdenis. Het eerste wat ik naar voren wil brengen, dat het dan gaat om je eigen lichaam, zoals je er nu uitziet, waarin je geleefd hebt. Je ogen, je oren, je handen, je voeten. Er zal dan een herschepping plaatsvinden van dat lichaam. Christus vergelijkt het zelf bij een graankorrel die in de grond gestopt wordt en sterft. En dan ontstaat er een klein plantje en dat zal dan een tarweplant worden waar ook weer graankorrels in te vinden zijn. Zo zal het ook zijn met het lichaam van een kind van God. Als dat begraven wordt, dan wordt dat gezaaid. En dat is een groot wonder, gemeente. Net zoals zo'n graankorrel die keihard is, in de grond gestopt wordt en sterven moet, dat dat tot een plant komt. Dat is toch een groot wonder. Zo is het ook als het gaat om de wederopstanding des vleesjes. Denk aan de opstanding van Christus zelf. Het lichaam van de Heere Jezus is opgestaan. En dat brengt ons bij het tweede aspect, namelijk de identiteit van dat lichaam. Want als de Heere Jezus opgestaan is, dan zegt hij tegen zijn discipelen: ziet mijn handen en de tekenen in mijn zij. Want ik ben het zelf die opgestaan is uit de doden. De Heer Jezus, de discipelen geloofden het immers eerst niet. En daarom bewees de Heer Jezus dat hij nog steeds dezelfde identiteit had als voor zijn opstanding. En Job die zegt dat ook zo kostelijk in het Oude Testament: ik zal met dit mijn lichaam God aanschouwen. En je ziet als het ware zijn vingers wijzen op zijn zieke lichaam, op zijn boze zweren: dit mijn lichaam. Dus dat betekent dus dat je ook dezelfde identiteit zult houden. En dan komt altijd weer de vraag aansluitend daarop, en dat is het derde aspect, Dat is, dominee, zal er dan ook herkenning zijn? Zodat je zegt, hé, dat is mijn vader. Dat is mijn moeder. Dat is mijn man, dat is mijn vrouw, dat is mijn kind. Dat is natuurlijk moeilijk te beantwoorden, maar als je dit artikel naslaat bij Wilhelmus op Brakel in de redelijke godsdienst, dan vind je daar prachtige dingen over, over die herkenning. Die gelooft ook vast en zeker dat er herkenning zal zijn. En dat sluit ook wel een beetje aan bij dat eerste en dat tweede aspect, dat je je eigen lichaam terugkrijgt met een eigen identiteit. Maar we kunnen daar ook Bijbelse bewijsplaatsen voor aandragen. Allereerst Matteüs 8, vers 11. Waar het immers ook gaat over het aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Aan de bruiloftstafel. Dat zijn bekende figuren in het Oude Testament. En denk ook aan Matteüs 17, vers 3. Als daar de discipelen getuigen mogen zijn van Mozes en Elia op de berg der verheerlijking, dan zien ze die twee mannen. En ze zijn duidelijk te identificeren, die twee mannen, naast de Heer Jezus. En misschien zegt u wel van, maar hoe weten ze dat dan? Want ze hebben toch nooit Mozes en Elia in levende lijven meegemaakt. Nou, dat weten ze door de openbaring van de Heilige Geest. En dat geeft gelijk ook een antwoord van hoe wij die herkenning moeten plaatsen. Wanneer Gods kinderen straks bij de wederopstanding des vleesjes hun eigen lichaam terugkrijgen, dan krijgen ze door de openbaring van de Heilige Geest te zien wie er ook onder dat gezelschap verkeren. Dat zijn voor hen geen onbekenden. Vandaar ook dat in het Oude Testament zo kostelijk wordt geschreven dat Abraham en Sarai begraven werden bij hun vaderen. En dat Jozef zo graag wilde begraven worden in het graf in Israël. Dat is niet om het even, gemeente. En dat Rut ook zegt, waar u begraven wil worden, daar wil ik ook begraven worden. En dat kun je soms hebben, nietwaar, wanneer je over een kerkhof loopt en je ziet de stenen en je ziet de namen van kinderen van God die daar begraven liggen. Dan voel je, als het goed is, soms de gemeenschap der heiligen. Zalig zijn de doden die in de Here sterven. Want dan zullen al Gods kinderen met deze mensen opstaan en dan zullen ze door het licht van de Heilige Geest, zullen ze hen kennen. Dat gezelschap. En wat moet dat toch een bijzonder voorrecht zijn om straks met Abraham, Isaac en Jacob aan één tafel te mogen zitten. Maar de belangrijkste die dan centraal staat, dat is de Heer Jezus zelf. Die opgestaan is uit de doden. Want ik heb de Heer Jezus ook nooit gezien. Maar er is een volk op aarde die Christus hebben gezien. Die Christus hebben lief gehad zonder hem ooit te hebben gezien. In levende lijven. Maar dat ze hem lief hebben terwijl ze hem nooit gezien hebben. We kunnen dat lezen in de Petrusbrief. En die zal dan centraal staan. En ook weer door de openbaring des geestes. Daarom zullen ze ook geen mensen missen. En zullen ze ook niet een bepaalde smart meer hebben, want daar zullen geen tranen meer zijn, daar zal geen smart meer zijn. Daar zal eeuwige blijdschap zijn, daar zal volmaaktheid zijn, geliefden. En het vierde aspect, wat er met dat lichaam gebeurt, dat is dat het lichaam gelijkvormig wordt aan Christus. Aan het lichaam van Christus. Wat is het verschil tussen het lichaam dat de Heer Jezus had na de opstanding en voor de opstanding, jongens en meisjes? Wat is het verschil? Dit, dat dat lichaam na de opstanding geen pijn meer hoefde te lijden. En niet meer kon sterven. En volkomen, ja, dat gold natuurlijk ook al voor daarvoor, maar in het bijzonder voor Gods kinderen, volkomen. komen in dienst staat van de Heere. En dat brengt ons dan ook bij het vijfde aspect, wat we lezen in 1 Korinthe 15, vers 42 en vers 44. Ik lees u die teksten voor. Waar Gods woord het een en ander openbaart over wat er met dat lichaam gebeurt wanneer het opstaat. 1 Korinthe 15, vers 42 tot en met 44. Ik lees het u voor. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. En wat gaat dan Paulus doen? Dan gaat hij vier woordparen noemen. Vier tegenstellingen. Het lichaam zal gezaaid worden in verderfelijkheid. Dat gebeurt met het lichaam van een geliefde. En dan zeg je, ach, wat heeft ze toch geleden. Wat heeft ze toch een moeilijk lichaam gehad, of hij. In verderfelijkheid wordt het gezaaid. Maar het wordt in onverderfelijkheid opgewekt. Zegt Paulus. Dat is het eerste woordpaar. Het tweede woordpaar is, het wordt gezaaid in oneer. En dat is zo. Echt waar, wanneer iemand overlijdt, dan zeg je, ach, daar ligt hij. In oneer. Want de dood brengt geen eer met zich mee. Echt niet. Dat breekt een mens af. Verschrikkelijk is dat. Dat mooie lichaam. Maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. De heerlijkheid van het lichaam van Christus. Het wordt gezaaid in zwakheid. Want je zag het. Je geliefde was niet opgewassen tegen de dood. Wat een ontzaglijke majesteit. In zwakheid. Maar het wordt opgewekt in kracht. Nooit, nooit meer zal dan de dood zijn kracht kunnen laten gelden. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. En dat betekent, dat was het lichaam dat eten, drinken nodig had. En rust nodig had. Als ik maar eens even lekker kon slapen. Dat hoop ik dat dat vannacht gebeurt hoor. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Maar een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Dat is een lichaam dat geen behoefte meer heeft aan eten en drinken en aan een goede nachtrust. In die zin dat het nodig is voor je gezondheid enzovoort. Ik weet ook niet precies hoe je dat moet invullen natuurlijk. Maar als hier dan staat dat er een geestelijk lichaam wordt opgewekt, dan wordt daarmee bedoeld een lichaam dat voor de volle 100% geleid wordt door de Heilige Geest. En tenslotte gemeente, dan zal Gods kerk bij de wederopstanding des vleesjes versierd worden met haar bruidskleding. Zal ze klaargemaakt worden voor de bruiloft des lams. En dan zal zij vergezeld worden door de maagdenstoet. En dan zal ze gebracht worden bij die heerlijke hemelse bruidegom. En dan zal ze eeuwig in zijn gemeenschap mogen verkeren, ongestoord, zonder zonde. Dat is de belijdenis van de wederopstanding des vleesjes. Amen. en gebed. O Heere, wij smeken en bidden van U, of Gij ons toch dat waarachtige geloof komt te schenken, want alles hangt aan elkaar. Als wij dit verloochenen, dan verloochenen wij ook de rest, dat er een wederopstanding des vleesjes is. En Heere, daarom bidden we van U of Gij ons dat geloof wil schenken. En dan niet alleen het historisch geloof, waar we bij opgevoed zijn, en dat we dat zomaar niet opzij zetten, en ook niet het wondergeloof, dat wij alleen maar een tijdelijke uitredding nodig hebben, maar bovenal een zaligmakend geloof, dat verenigd wordt met Christus tot zaligheid, o Heere, van al onze ongerechtigheden. Want daar hoort dat lichaam ook bij. Dat lichaam dat in dienst staat van de zonde en de ongerechtigheid van de duivel, waar we al zoveel mee gezondigd hebben, Heere, dat totaal vervuild is. Dat moet gewassen en gereinigd worden. Ja, dat moet zelfs sterven, om in onverderfelijkheid opgewekt te kunnen worden. En Heere, wij smeken U of Gij daartoe ook onze lichaam wilt nemen, door de kracht en de majesteit van Uw Heilige Geest, opdat ook ons lichaam weer mag worden waartoe het bestemd is, dat Uw beeld erin verheerlijkt wordt, dat Uw deugden erin verheerlijkt worden, dat Uw lof daarin verkondigd wordt in dat lichaam. Ja, dat hier in beginsel reeds geleerd wordt wat straks in alle eeuwigheid zal plaatsvinden. Heere, ga met ons als we deze plaats verlaten en sterk ons in alle dingen en vergeeft U al onze ongerechtigheden in het bloed van Christus. En sterk ons en hoor ons en ondersteun ons en vertroost ons uit genade alleen. Amen. En dan zingen wij het vijfde vers van 68, Uw hoop, Uw kudde woonde daar. graag met u de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
meer laten leren op blaadje.